Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het begin van een voetbalwedstrijd, Gakpo afscheid in stijl vraagteken, transfers op de laatste dag of nou ja, de ene laatste dag. En Haaland nu al een fenomeen in Engeland. Dit is de AD Voetbal Podcast van 1 september vandaag met Mikkel Schouka. Even voor iedereen die luistert en denkt, oh, gelukkig zeg, die speler bij mijn favoriete club is gebleven. Die mensen moeten we vandaag even duidelijk maken dat het nog niet allemaal voorbij is, hè Mikkels?
Nee, want we zijn te vroeg hè, met het sluiten van onze transfermarkt ten opzichte van de grotere competities. Want Nederland gaat dicht, waar andere landen nog open zijn. Dus landen als Engeland, maar België zelfs nog een week, Turkije, Rusland. Om het heel simpel te zeggen, er kan bij ons niks meer in, maar er kunnen nog wel heel veel uit. En dat gevaar is natuurlijk minder groot met België bijvoorbeeld, maar wel met Engeland. Hè. Daar zal PSV zich toch ook wel een beetje wakker van liggen, want er is geen moment meer om spelers te halen. Die vervangers kunnen zijn voor de spelers die er eventueel nog uitgaan. En als er een groot bod komt of er is een fixprijs die op een speler staat en ze leggen dat neer, dan ben je je speler kwijt.
Maar dat is toch ook wel weer gek. Ik bedoel, stel nu dat inderdaad, nou ja, Gakpo, daar wordt over gesproken, heeft gespeeld tegen Volendam, komen we straks nog wel over te spreken. Maar die kan dus vandaag nog weg. Maar PSV kan dan geen vervanger meer halen behalve transfervrije spelers.
Klopt, clubloze spelers en anders moeten ze de tijd van ongeveer 70 dagen, ik geloof 72 dagen, overbruggen tot 13 november. Dat is de laatste wedstrijd voor het WK. En dan daarna is het WK en dan daarna gaat de transfermarkt weer open natuurlijk voordat de competitie weer begint. Dus dan zouden ze het zonder die speler moeten doen. Dus dat is eventueel natuurlijk ook nog wel te doen, alleen die wedstrijden in Europa die... Ja, die zijn natuurlijk lastig. Maar het is lastig. Ja, Nederland had misschien die datum ook nog even op moeten rekken. En je kunt je ook afvragen waarom die Engelse clubs het allemaal op het laatste moment moeten doen. Want ik heb geloof ik 274.000 tweetjes over Cody Gakpo gelezen. Van minuut tot minuut. Eigenlijk was het vanaf de eerste dag tot de laatste dag hetzelfde. Maar die clubs doen alles maar op het laatste moment. Ja. Het lijkt ook wel een beetje hap-snap werken.
Waarom is België trouwens een week langer open?
Ja, die hebben volgens mij afgesproken dat ze veel beter gaan kijken of het geld wat betaald wordt bij een transfer, of dat zuiver is. En dat heeft tijd nodig. Dat is dan wel weer een klein beetje op zijn Belgisch. Omdat, die hebben meer tijd nodig. Maar het is natuurlijk ook zoals nu aan het eind van de week, ze hebben nog een week, dan een deal wordt gedaan. Is die tijd natuurlijk net zo kort als dat je nu 11:45 een deal zou hebben als volgende week 11:45 voor de deadline. Dus... Dat zou een van de redenen zijn, las ik bij onze Belgische collega's. Dus die zoeken dat wat meer uit. En ze hebben nu ook iets meer speling. Hè? Dus ze kunnen zelf nog wel spelers ophalen, leftovers zeg maar, van de grote competities. En daar hebben ze ook volgens mij rekening mee gehouden om daar iets langer open te gooien. Stel dat Nederland dat zou doen, ja, dan heb je natuurlijk een hele andere situatie met Gakpo. Dan verkoop je Gakpo en dan heb je nog wat meer tijd om elders te kijken. Alhoewel daar ook competities dicht gaan natuurlijk, maar ook... iets meer tijd heeft altijd voordelen, denk ik.
Maar zou de KNVB dat dan moeten doen? We hebben ook meer tijd voor clubs die Europese wedstrijden spelen. Worden wedstrijden ook uitgesteld? Zou de KNVB mee moeten gaan met... Want nu zijn we een beetje het braafste jongetje van de klas.
Ja, nou in ieder geval wel die dag om het gelijk te stellen met in ieder geval de Engelse competitie, denk ik. Want ja, je zag het nu. Hè? Alvarez komt plots nog in beeld bij Chelsea. Sangaré komt in beeld bij Chelsea. Gakpo bij Leeds en bij...
Southampton,
ja. Ja, dus daar moet je wel op kunnen reageren. En dus dat zou je wel gelijk moeten houden, denk ik. Ja. Maar er is er eerder ook over gegaan. Ja, die dagverschil kan best veel problemen opleveren.
Ja, dat is waar. Voordat we zo meteen verder praten, even...
Het historisch feitje.
Het historisch feitje van deze 1 september. Het is een pijnlijke.
Zenden. Oh, Van Nistelrooy bij de tweede paal.
The most brave, the most committed, and ultimately the most effective of Irish performances that we've ever seen.
Een beetje montage gemaakt, hè? Ik heb een buitenlandse en een Nederlandse versie gemaakt. Je weet het al, hè? Dat zie ik al aan je gezicht. Maar straks praten we verder over. Ja. Laat me eerst even praten over... we hoorden net zijn naam voorbij komen, over Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy was na die wedstrijd van PSV. Die wonnen met 7-1 van Volendam. En die was heel duidelijk na afloop van die wedstrijd over wat PSV heeft gedaan bij Cody Gakpo. Een sterk verbeterde aanbieding, sterker nog. Zo'n goede aanbieding dat het de beste aanbieding ooit is die PSV heeft gedaan aan een speler.
Dat is ook het gebaar en wat wij laten zien. En niet alleen in een gebaar, maar in woord en gebaar. En dat, ja, dat is hopelijk... De tijd tikt weg en er kan snel een beslissing komen. Nou, laten we dat afwachten.
Denk jij dat Cody Gakpo vanochtend wakker wordt en denkt... Goh, die aanbieding van PSV voor dit seizoen is wel zo goed. Doe het toch.
Ik sluit het niet uit. Het is een Eindhovense jongen natuurlijk. Die wel gek is op de club. En ja, de Premier League is natuurlijk wel aanlokkelijk. Maar om nou op het laatste moment nog naar Southampton te verhuizen... Terwijl er eerst veel grotere clubs werden genoemd. Ik denk dat het wel beter is om bij een kleinere club te beginnen. Maar het is natuurlijk wel heel opvallend wat er rond deze jongen speelt. Want het is natuurlijk wel een groot talent. Het is een goede speler. Maar hij is natuurlijk nog lang niet van het kaliber bijvoorbeeld wat Memphis bij PSV presteerde. Ja, hij heeft het nu in de Champions League niet laten zien. Hij heeft vorige seizoen best goede dingen laten zien. Maar hij is ook vaak geblesseerd. Het is, ja, nu maakt hij de 3 tegen Volendam, maar daar liggen ze natuurlijk in het buitenland niet zo wakker van. Maar ja, als ik het goed begrepen heb, zijn er ongeveer 24 Engelse clubs in hem geïnteresseerd geraakt. We moesten minimaal 50 miljoen komen. Dat kan nu wel wat lager komen. PSV doet hem de beste aanbieding ooit. Maar het is geen dragende speler uit het Nederlands elftal nog bijvoorbeeld. Dus het is best wel opvallend hoe zijn ster aan het reizen is, terwijl dat nog niet zo strookt met zijn prestaties de laatste tijd.
Wel met zijn statistieken. Dus, hè? Zijn statistieken zijn natuurlijk niet slecht. 12 doelpunten, 13 assists in de Eredivisie. Daar kijken clubs natuurlijk ook wel naar.
Tuurlijk, maar wel in de Eredivisie. Hè? Ja. Neem Donny van der Beek en dat soort spelers. Allemaal geweldige statistieken, ook nog in Europa. Maar in Engeland is het allemaal niet of nauwelijks gelukt. Dus ik wil niet zeggen dat dit geen goede speler is. Maar hij heeft het is niet zo dat hij dat structureel laat zien. En ik denk dat hij best nog wel in de Eredivisie zou kunnen spelen. Maar iedereen is nu zo druk met hem bezig, dat je toch een beetje het idee hebt dat dit de dragende speler is voor het komend WK in Qatar. Terwijl het ook zo is als Van Gaal de eerste keer de opstelling maakt en Gakpo staat er niet in, dat het niet zo is dat heel Nederland over de bondscoach heen valt van wat doe je nu? Ja, die status kan nog best wel omhoog. En dus het is opvallend wat er nu rond hem gebeurt. De transfersom en het hoogste salaris, de beste aanbieding sinds tijden. Ik vind het opvallend. Het is echt wel een jongen met potentie en die gaat er ook echt wel komen. Maar op dit moment lijkt het mij een klein beetje voorbarig allemaal. Maar.
Ja, maar goed, hij moet een beslissing gaan nemen. Hij gaat die beslissing waarschijnlijk dan vandaag in de loop van de dag nemen. En als het Engeland wordt, is keuze genoeg. Bedacht me gelijk wel, bij Leeds zijn ze tegenwoordig lyrisch over Sinisterra. Dat is natuurlijk een jongen die van de linkerkant speelt. Speelt daar misschien wel een beetje in het centrum met de snelheid die heeft. Maar dat is wel een beetje hetzelfde type speler natuurlijk.
Ja, een stuk goedkoper. En ja. ook hele goede statistieken natuurlijk. Ook nog in Europa. Dus ze kijken er opvallend veel in de Eredivisie. Hè? Wat we net zeiden, Alvarez nog, Sangaré, Gakpo. Ze hebben natuurlijk al flink gewinkeld. Malacia, Sinisterra die je noemde. Zo zijn er nog meer. Dus wat dat betreft staan we er goed op. En wat wel opvallend is ook, dat alles wat we terughalen... Zijn buitenlanders. Hè? De Eredivisie is een competitie van buitenlanders aan het worden.
Nou, Elgazi is gewoon Nederlands elftal.
Ja, tuurlijk. Dus lopen wel Nederlanders in ook. Maar ik zag ook, Strand Larsen is natuurlijk al geen Nederlander. Maar alles wat ze daarvoor terughalen, dat komt bij Bielefeld vandaan en uit de MLS. En, bij Feyenoord is het natuurlijk 16 nationaliteiten. Dus veel buitenlandse spelers. Ik hoop niet dat dat op termijn weer ervoor zorgt dat we gewoon met het Nederlands voetbal rond Oranje in problemen komen. Omdat hier te weinig Nederlandse spelers een kans krijgen.
Dat is een beetje dit toch? Zijn er golfbewegingen toch? Vaak zie je dat ineens komen er heel veel jongens uit het buitenland. En dan komt het weer een beetje terug naar Nederlandse jongens.
Nou kijk, als het niveau omhoog gaat is het natuurlijk goed. Dus als je kunt kiezen tussen een middelmatige Nederlandse speler of een hele goede buitenlandse speler. Ja, dan moet je als club natuurlijk voor die buitenlandse speler kiezen. Maar we hebben ook heel vaak gezien, vooral met keepers, dat het niveau eigenlijk wel vergelijkbaar is. Maar dat er een buitenlandse jongen onder de lat stond. Terwijl er ook een Nederlandse goede jongen in die selectie zat. Ja, dat is voor het Nederlands voetbal natuurlijk uiteindelijk beter. Dat er heel veel Nederlandse jongens de kans krijgen om door te breken. En het tweede punt is natuurlijk dat ze nu vaak heel snel naar het buitenland gaan. En daar ook eigenlijk niet slagen. Hè? Jongens type Sierhuis, zeg maar, die dan in Frankrijk terechtkomen. En niet aan voetballen toekomen of geblesseerd raken. Daar kunnen ze natuurlijk weinig aan doen. Maar ja, voor de nationale elftal is het natuurlijk beter dat we er heel veel in de Eredivisie hebben. En als ze eenmaal vertrekken, dat ze zo ver zijn dat ze ook in buitenlandse competitie goed presteren.
Ja, we noemden het al even Alvarez en Sangaré. Het klinkt toch een beetje als shoppen in Nederland. Chelsea die gewoon op twee paarden wed en dan ziet... Bij wie kunnen we de beste deal maken? En is toch een beetje voor die trainers en voor die clubs toch een soort van mindfuck waar je mee werkt voor die spelers, toch?
Ja, maar ook wat ik aan het begin zei, ja, waarom moet het nou allemaal op de laatste dag? Als hij nou echt goed beleid voert, dan kun je toch zeggen, ja, nou ja, we willen die en die spelen, zoals toch wel vaak met spelers gebeurt. Maar op die laatste transferdag is het allemaal, ja, Chelsea heeft natuurlijk verloren, hè, van de week, van ja. Southampton, en dan gaan ze toch weer wat verder kijken. Maar wat je vooral bewerkstelligt, Sangaré, weet ik dan niet zo goed hoe die heeft gereageerd. Maar ik begreep dat Alvarez eigenlijk hetzelfde wil doen als... Als zijn maatje bij Ajax.
Anthony.
Nee, die.
Kudus.
Ja, Kudus. Ja, die willen weg.
Ja.
Anthony eist dat er gesproken wordt met Chelsea. En Kudus wil niet eens meer trainen. Dus je veroorzaakt heel veel onrust bij die spelers. Terwijl als je gewoon 2 weken, 3 weken eerder je meldt. Ja, dan is er alle tijd om eruit te komen. En ja, dat is voor de Nederlandse clubs natuurlijk echt wel heel vervelend. Want ja. Het zal je maar overkomen dat je op de laatste dag voor 50 miljoen naar Chelsea komt en ze zeggen, ja, nou, we hebben nu al genoeg verkocht. Anthony was het dubbele waard. Jij moet hier gewoon blijven. Ja, voor die jongens is het natuurlijk de stap waar ze misschien 1 keer in hun leven aan toe kunnen komen. En die mogen ze dan niet zetten. Dus ik kan me best voorstellen dat A, dat dat frustraties oplevert. Maar B, stel dat het niet doorgaat, dat het ook een tijd lang in het hoofd van de speler zit. Als je uit bij Cambuur speelt of uit bij Excelsior, dat je toch denkt, ja, ik had nu ook in de Premier League kunnen spelen, uit bij Manchester United of uit bij Tottenham Hotspur.
En dat vraagt toch wat van managementkwaliteiten dan. Want ik bedoel, Schreuder praat met iedereen, heeft hij ook steeds geroepen en hij is met iedereen in gesprek. Maar ja, aan de andere kant, als jongens gewoon weg willen, dat geven ze ook aan natuurlijk.
Ja, je moet reëel zijn. De Nederlandse competitie is natuurlijk over het algemeen een competitie waarin spelers hopen dat ze naar de grote competitie kunnen gaan. Op een enkeling daar gelaten of sommigen zijn dan teruggekomen. Maar de meesten denken natuurlijk, ja, als die ene kans komt in Spanje of vooral in Engeland, dan pak ik hem. En dan is het wel wat je zegt. Ja, dan moet je dus de hele tijd maar praten met die spelers. Maar zo'n Kudus, ja, die komt, die voetbalt natuurlijk ook voor zijn familie. Die komt hier, speelt bij Ajax al niet veel, kan naar de Premier League. Ik kan me voorstellen dat die jongen denkt, ja, laat me dan... alsjeblieft gaan. En wat je nu ook wel ziet is dat clubs heel erg azen op nog meer en nog meer geld. Omdat dat toch gewoon erin zit. Hè? Er wordt gewoon veel meer betaald. Dus als je maar een beetje vasthoudt, dan kun je er nog wel wat extra's aan verdienen. En maar zo hebben we heel veel soaps ook nog gezien. Hè? De Ocampos soap die wel of niet komt, dan wordt die weer gehuurd.
Nou ja, dat ook. Ik bedoel, zo'n raad van commissarissen van Ajax die een hele transfer tegenhoudt omdat 20 miljoen ineens te veel geld is. En de dag daarvoor is 100 miljoen verdiend.
Ja. Ja, want ik ben geen Ajax-watcher, dus, maar ik begreep dat het ook te maken had met een dubbele fee of 2 zaakwaarnemers, dat Ajax daar niet aan wilde voldoen en dat die jongen niet veel restwaarde had. Aan de andere kant, ja, het is een topspeler uit Argentinië en uit de Spaanse competitie en je kunt hem voor 15 tot 20 miljoen ophalen als vervanger van een speler wat je zegt voor 100 miljoen en je moet de Champions League in. Dus dat lijkt me op zich niet zo gek, dat je af en toe paal en perk stelt naar de mensen die allemaal met hun hand op naar voren komen om te vragen of daar ook nog een paar miljoen in geduwd kan worden. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar het is niet zo dat Ajax een of andere koekenbakker wilde halen. Natuurlijk dat de RVC zei, wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? En ook niet voor een bedrag, heden ten dagen, waarvan je denkt, nou, dat is ook weggegooid geld. Dus dat is allemaal wel opvallend. En bij Feyenoord bijvoorbeeld, ja, toch maar dat hopen op Seruki. En dan, ja Jan Strooijer, die zegt, het luikje is dicht en het luikje blijft dicht. Ja, en dan bij Feyenoord denken ze dan natuurlijk, ja, wacht even, jullie hebben een belastingsschuld. Of er was tot voor kort een belastingsschuld. Waarom doen jullie niet de speler weg voor 5 miljoen? Maar ja, Twente heeft natuurlijk alle recht om daar nee op te zeggen. En dan op zo'n laatste dag nog, dat hele dag door die spelers, maar hopen dat hij nog komt. Dat je eigenlijk ook wel blij kunt zijn dat het nou voorbij is, deze transfer deadline. Want het wordt steeds meer een circus en een kermis. Mensen vinden het natuurlijk prachtig, maar het gaat van hot naar her. En wat ik zei, bijvoorbeeld Gakpo was natuurlijk het voorbeeld. Hoeveel keer hebben we geen bericht over Gakpo gelezen, waarbij eigenlijk de situatie nog precies hetzelfde was als 2 maanden geleden.
Ja, in alle talen. Maar wat vind je van stakende spelers? Want dat vind ik wel, ik bedoel, Anthony kwam niet meer opdagen. Kudus wil niet trainen. Dat is natuurlijk werkweigering. En er is natuurlijk geen club die een speler gaat ontslaan nu, want die is gewoon waarde. Dus dat zou natuurlijk ook onzin zijn. Maar toch...
Kan ik me heel goed voorstellen. Het is geen populaire mening, denk ik. En die zal ook niet gedeeld worden door velen. Maar ik kan me heel goed voorstellen, wat we net noemden bij Kudus bijvoorbeeld, als je bij Ajax bijna niet in de basis mag starten en je kunt naar de Premier League, dat je daarvan verwacht dat zo'n club meewerkt. Strand Larsen, die voor een albacras met een of andere onbekende clubs vandaan is gekomen. En dan is 11 miljoen. Uiteindelijk is het wel goed genoeg, maar daarvoor niet. Ik kan me voorstellen dat... dat je dat als wapen in de strijd gooit om een transfer te forceren. En spelers zijn op dit moment machtig. Aan de andere kant, ja, het is ook zo. Als een club had gezegd, nou, dan voetbal je toch niet. Nou, maar wij houden hier vast en het WK komt eraan, zal je ook daar wel niet heen gaan. Ja, dan zit je als speler natuurlijk ook. Maar spelers houden natuurlijk ook in de gaten. Ja, dan daalt die marktwaarde. Maar ik kan me wel goed voorstellen. Hè, dat zul je ook hebben. Jij neemt nu die podcast op. Maar stel, je kunt naar de BBC. Voor het tienvoudige van wat je nu doet. En dan het AD zegt, dat doen we niet.
Ik zou niet zonder jullie gaan, jongens.
Nee, neem je alles mee natuurlijk. Nou, het is misschien geen goed voorbeeld, maar mensen moeten ook een beetje naar zichzelf kijken natuurlijk. Hè. Heel veel roepen nu, je moet gewoon blijven voetballen bij de club. Maar als je in je eigen situatie een enorm verbeterd aanbod krijgt van een droombaan in jouw genre waar je in werkzaam bent. Ja, dan probeer je dat waarschijnlijk ook te forceren. Dus het is niet netjes, maar ik kan me best wel voorstellen dat dit gebeurt.
Ja, jij noemde trouwens de gekte in het transferland. Ik kwam een transfer tegen vandaag. Ik zag dat Wout Vaas nu naar Leicester City gaat. En toen dacht ik, Wout Vaas, die ken ik nog. Die was bij Heerenveen geflopt, gehuurd van Anderlecht. Kwam naar Excelsior. Mitchell van der Gaag is daar een heel seizoen mee bezig geweest om die jongen te leren koppen. Speelde daar uiteindelijk best een leuk seizoen. Excelsior wilde hem houden. Hij ging naar België toe. Verdween van de radar. Maar komt nu via Frankrijk voor 15 miljoen naar Leicester City.
Ja, hij was ook international geworden volgens mij de laatste. Dus,
ja.
Ja, ik kan het me bij Excelsior niet herinneren als dat je dacht, nou, we gaan vandaag lekker naar Woudenstein kijken, want Wout doet mee.
Nee.
Dus hij heeft zich wel ontwikkeld.
Ja, dat zal wel worden zometeen, zal sensatie worden.
Ja.
Even wat anders. Jij hebt gevoetbald op een redelijk niveau, hè? Heb jij dat ooit gedaan? Heb jij het ooit gedaan?
Wat?
Ja, ik knip achter, want anders ga ik kramp krijgen en dat wil ik niet. Ik wil zoveel minuten spelen, dus dan knip ik hem achter en klaar.
Gaatjes knippen in de sok aan de achterkant.
Nee, maar ik speelde wel op een niveau. Als ik gaatjes knipte in een sok, dan werd het gewoon bij de contributie opgeteld waarschijnlijk. Dus,
bij de contributie opgeteld? Het ingehouden van je puntengeld natuurlijk.
Of ingehouden van het puntengeld. En dan moesten we ook nog een goed seizoen hebben. Nee, maar je ziet het wel heel veel. En Karsdorp deed het ook bij Feyenoord. Dus ik heb het, Langeland deed het volgens mij. Maarten heeft er een stuk over geschreven.
Ja.
Simons doet het dus ook. Dus het is volgens mij om die kuit wat meer te laten ademen. Zodat er weinig kramp komt. Terwijl ik juist heb gezien dat bijvoorbeeld marathonlopers vaak met strakke kousen lopen.
En met die stoksokken zijn het toch? Dat wordt echt gezegd. Met die hoge druksokken. Dan,
ja, dat is ook vaak na het sporten. Maar je ziet het ook bij inspanning. Dus het is een beetje waar je prettig bij voelt. En ik denk als je Xavi Simons nu ziet. Zou ik denken, joh, al knipt hij dan vanaf morgen ook aan de achterkant zijn broekje en zijn shirt open. Als hij op deze manier doorgaat, zou ik het allemaal prima vinden. Maar het is natuurlijk vaak meer bijgeloof dan dat het echt effect heeft, denk ik.
Maar
het
is wel fantastisch hoe die Xavi Simons speelt bij PSV op dit moment.
Ja, want het was natuurlijk de bekendste speler die we nooit in actie zagen. Wereldwijd bijna misschien wel. En bij Paris mocht hij dan af en toe meedoen. En er werd mij dan ook wel eens gevraagd, joh, je schrijft er nou eens een stuk over, dan ga je dingen uitzoeken, maar dan kom je vooral tot de conclusie dat hij heel beroemd is op Instagram en TikTok en noem alles maar op. En dat hij bij de grootste clubs heeft gewerkt en met de grootste spelers heeft samengetraind, maar dat we hem al heel weinig zagen. En ik heb zijn vader toen een keer geïnterviewd, die vertelde toen van Nederland die miste natuurlijk een aantal eindtoernooien. En hij zei, dan sloeg ik een krant open en er stond er, gelukkig hebben we Xavi Simons nog. En hij zei, ja, dat is natuurlijk toch voor een jongen van 14, 15 jaar, die nog nooit iets heeft laten zien, is dat toch wel apart. En op een gegeven moment kom je dan in een fase dat mensen zeggen, nou, hij komt er nooit, hè, Barcelona laat hem gewoon gaan en Paris Saint-Germain, dan zit hij alleen maar op de bank. Maar als je nu ziet hoeveel beter is hij dan veel andere leeftijdsgenoten in de Eredivisie, dan heeft hij dus wel wat bijgeleerd bij Paris en bij Barcelona. Want op deze manier gaat hij ook nog eens naar 20 goals toe. Ik vind hem echt de openbaring van de eerste wedstrijden van het seizoen.
Heeft PSV wat dat betreft voor niks een enorm groeibriljantje binnengehaald. Hebben ze goed gedaan.
Absoluut. Ja. Hebben ze heel goed gedaan, ja
uitstekend. Een beetje gekoppeld eraan. PSV scoorde tegen Volendam. Het werd uiteindelijk 7-1 binnen een minuut. Hè. Dat was de eerste goal. Twente bij Excelsior, thuis tegen Excelsior, scoorde ook binnen, geloof 14 seconden. Sparta scoorde na 8 seconden. Toen dacht ik, wat is er aan de hand? Waarom beginnen we de laatste tijd zo slecht aan wedstrijden? Het is een soort van tendens aan het worden op deze manier.
Ja, het zal toeval zijn, maar ja, het zijn hele snelle goals. Terwijl je toch altijd die schreeuwende spelers het kleedkamer uit ziet komen met jongens scherp beginnen. Dat zullen deze ook wel geroepen hebben, maar het is nog niet altijd gelukt. Je ziet wel een rode draad in, kijk, ons is lekker opbouwen achterin.
Ja.
En hoe dichter bij de doellijn, onze eigen doellijn, hoe beter. En je ziet dat heel vaak misgaan. En er zit ook wel een beetje naïviteit in. Excelsior is natuurlijk goed begonnen. Hè? Jij kent Excelsior nog veel beter dan ik. Met 6 punten. Maar tegen PSV zag het er een beetje naïef uit. En dit was natuurlijk ook niet al te best.
Nee, maar dat was vorig jaar met Cambuur ook tegen Ajax. Weet je, die 9-0 was dat, geloof ik. Dit soort ploegen die op dit niveau komen. Ja, daar ga je tegenaan lopen. En er komt zo meteen een stuk realiteitszin natuurlijk in bij die spelers. Dat ze die bal niet meer door het midden heen geven.
En het is natuurlijk nog steeds goed als je als je Excelsior bent en je hebt na 4 wedstrijden 2 keer gewonnen en 2 keer verloren. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Ik dacht wel bij PSV Volendam hadden ze die wedstrijd nou niet gewoon lekker tussen die Champions League wedstrijden in kunnen spelen.
Ja,
dat was toch een heerlijk trainingspartijtje. Want dat zie je ook heel veel. Hè? Die trainers zijn zo lovend over elkaar. Ik las Wim Jonk, nou, er was niemand beter dan Ruud van Nistelrooy. Die was zo lekker nuchter en zo. Ja, ik denk, ja, misschien moet je misschien toch een beetje de Tuchel en Kontus tegenover elkaar hebben met het mes tussen de tanden. Want ze komen hier allemaal zo vriendelijk naar elkaar toe. Slot was laatst heel vriendelijk over Lukien, want die voetbalde zo heerlijk. En wat dacht Lukien, dan gaan we nog dichter bij ons eigen doel opbouwen. Ja, ze zijn heel vriendelijk. Je zou ook wel eens, ze hoeven elkaar niet in de haren te vliegen, maar het moet wel zo zijn dat er een club bij een grote club op bezoek komt, omdat het mes tussen de tanden zit volgens mij. En dat er alles aan wordt gedaan om een resultaat te halen. Dat hebben we bij Volendam niet gezien en bij Excelsior eigenlijk ook niet. En dan kun je zeggen, ja, die hoeven tegen die ploegen de punten niet te halen, maar ja, een klein beetje meer weerstand mag wel, toch?
Nou ja, vooral dat net als zo'n moment met Sparta dat na 8 seconden een doelpunt maakt, wat mooi was afgekeken natuurlijk uit de aftrap. Maar ja, toch denk ik, weet je, dat is toch een gebrek aan scherpte. En dat is toch met je gedachten op dat moment ergens anders zijn. Zo'n fout van Excelsior ook achterin, dat kan eigenlijk helemaal niet, toch?
Nee, dat vind ik ook. Bij zo'n aftrap kan je ook nog wel een beetje verrast zijn. Hè? Dat was iets bijzonders wat Sparta in één keer deed. En dan trapte ze in randje buitenspel. Maar ja, het is toch, als je iets wil bereiken, ja, wat ik zeg, dan moet het van het begin tot het eind moet die focus te zijn en die zal er best zijn. Maar voor sommige clubs is dat denk ik toch moeilijk. En voor kleine clubs die op bezoek gaan bij een grote club, en zo mag je ook Twente en Excelsior wel zien, ja, dan is de wedstrijd eigenlijk over.
Ja.
Hoewel er nog wel een prachtige goal werd gemaakt door Excelsior.
Ja, ze hebben nog aardige kansen.
Die niet net goed gekeurd.
Nee, ze hebben aardige kansen gecreëerd ook nog wel. Hè?
Waar die jongen vandaan komt, weet jij beter dan ik. Brius,
ja, die kwam van Heerenveen vandaan. Die hebben ze gehuurd. Ja. Of tenminste, die hebben ze vorig jaar binnengehaald. Backup aan de linkerkant en die moet nu zijn minuten maken omdat wat de spelers weg zijn. Goudmijn
als je hem om Unistal heen kan draaien, dat is wel heel bijzonder, want dat zie ik er niet veel doen.
Nee, dat klopt. Nee, dat is een aardige goal. Maar goed, die werd afgekeurd. Ze hebben wel het anders gehad. Ja, dat is waar. Dus dan nog even naar Engeland. Het fenomeen. Ja. Haaland, tweede hattrick dit seizoen alweer gescoord. Welke hattrick vond je mooi? Die van Gakpo of van Haaland? Allebei niet heel bijzonder. Hè? Het waren geen onderschone goals. Nee.
Alleen voor Volendam heeft helemaal geen geld uitgegeven. En Nottingham Forest heeft volgens mij het meeste uitgegeven. Een beetje, ja, dus United zal ze wel hebben ingehaald. Dus. Maar ja, Haaland, ja, dat wist je. Hè. In het begin hoor je nog wel eens, ja, zou hij daar nou ook gaan doen? Het is toch meer een speler voor de counter en zo. Maar deze jongen maakt gewoon alleen maar doelpunten.
Ja, maar het is wel knap, want Guardiola is natuurlijk niet iemand geweest die altijd met een echte 9 heeft gespeeld. Dat hebben we wel vaker in deze podcast behandeld.
Ja, Aguero wel een beetje, maar hij heeft het ook een beetje losgelaten. Hè? Liet die Sterling er weer spelen. Maar Aguero en Jesus waren wel dat soort types. Ja, dit is gewoon de overtreffende trap van dat soort spelers. Jesus doet het nu goed bij Arsenal. Aguero was natuurlijk een topspits in zijn tijd. Maar ja, Haaland heeft alles natuurlijk. Als je die binnenhaalt, haal je gewoon in welke competitie dan ook 25, 30 goals binnen in een competitie.
Ja.
En dan komen ze in Europa er nog bij, dus ja. Geweldige speler.
Ja, en bijzonder, hè? Hij heeft wel meer doelpunten gemaakt dan Martial, geloof ik, in al die wedstrijden bij elkaar zo'n beetje zo doorgaat. Dat is wel bijzonder. Hè?
Ja, en waar ik het net over had, hij komt natuurlijk wel in een team wat zoveel creëert. En je weet dat hij afmaakt. Hij heeft soms wel wat ruimte nodig, hè? Dus het liefst met sprintwerk en zo. Maar hij heeft nu gewoon zoveel spelers om hem heen die hem in stelling gaan brengen. Ja, en hij heeft wel een gevoel waar die ze moet plaatsen, dus en er gaan nog wel meer volgen en ook meer hat-tricks.
Dat denk ik ook wel, ja. Goed, dan tot slot van deze AD Voetbalpodcast.
Het historisch feitje.
Zenden. Oh, Van Nistelrooy bij de tweede paal.
Met de tien, hè.
It has to be one of the most courageous, the most brave, the most committed, and ultimately the most effective of Irish performances that we've ever seen.
Moet trouwens, ik zag die goal nog even terug, die kans, toen ik dit fragment aan het inladen was van Nistelrooy bij de tweede paal. Maar dat was wel een kans trouwens. Waar ging dit over?
Ja, dat was Ierland-Nederland kwalificatie, hè?
2001.
Ja, voor het WK in Korea en Japan.
Ja.
Waarin we alles misten, uiteindelijk. Ja. Jason McAtee, Lansdowne Road, hè?
Ja, we verloren met 1-0 en 5 september definitief uitgeschakeld voor het eerst in 16 jaar is Nederland niet van de partij. Maar dit was de wedstrijd eigenlijk waar het allemaal misging. Zou Van Gaal er vandaag nog aan denken, denk je, aan dit potje?
Ik denk het niet. Louis denkt volgens mij vooral aan de momenten die hij wel won. Maar dit is wel iets, het ligt een beetje aan je leeftijd, wat je niet snel vergeet. Het was ook op een zaterdagmiddag volgens mij, die wedstrijd. Ja. Ik ben er niet geweest, maar ik kan me herinneren dat het een warme dag was. Ik was bij het amateurvoetbal, waar iedereen, toen werkte ik nog als verslaggever rond het amateurvoetbal. Iedereen op tijd naar huis wilde om die wedstrijd te gaan zien. En iedereen eigenlijk ook wel dacht, ja, daar komen ze weer, die Ieren. Daar gaan we weer eens even lekker overheen wandelen met die Mick McCarthy, die dan in die korte broek en die voetbalschoenen en zo. En dat was allemaal hartstikke lachen natuurlijk. Die Ieren deden altijd zo hun best en ze zongen zo, maar uiteindelijk verloren ze toch. Maar daar ging ons WK. Ja.
Dat is echt een historische wedstrijd. Een pijnlijke die Van Gaal nog lang heeft achtervolgd.
Nou, vooral omdat ze een geweldige selectie hadden in Nederland natuurlijk. Ja. Met echt grote spelers. En die hadden dat makkelijk nog kunnen halen. Maar dat was, ja, je hebt die documentaires en die film van Van Gaal gezien. Het was een beetje de fase waarin ze niet meer zo konden leven met de strenge Van Gaal. Zoals ze dat in het begin wel konden toen het jonge, onervaren spelers waren zonder prijzen. Nu wilden ze een andere aanpak. En ja, dat is niet gewerkt. Ik denk dat het voor Van Gaal zijn grootste teleurstelling in zijn sportieve carrière is geweest.
Ja.
En later is het bij Oranje natuurlijk allemaal weer goed gekomen onder hem. En misschien dit keer ook nog wel in november. Maar dit was, ik wist niet eens meer dat het zo lang geleden was. Ik dacht, jij komt met Graziano Pellas. Die was op 31-8, 10 jaar geleden. De aankoop van Feyenoord, waar iedereen zo om moest lachen.
Ja, maar dus, dat was had het gisteren moeten zitten in de podcast.
Oh, ja, natuurlijk. Ja, ik zit elke keer met die data in de
ja.
Nee, 1 september. Ja, je hebt helemaal gelijk.
Ja, nee, gisteren had het historisch...
Gisteren ook niet gedaan.
Nee, gisteren heb ik Sjaak Zwart gedaan.
Ah ja.
Want Sjaak Zwart was zijn laatste interland in 72, nadat hij 4 jaar niet had gespeeld. Dus
ja. Ja, je moet kiezen. Hè?
Ja, je moet kiezen. Er zijn zulke historische fragmenten natuurlijk. Dus dat, je weet hoe dat gaat. Hè? Er zit hier zo'n keuzelijst op de redactie. Zijn ze elke dag die dingen aan het doorspitten, die feiten? Of zijn ze op zoek naar geluidsfragmenten? En uiteindelijk dan krijg je dit aangeleverd.
Ja, nou, dit was een prima natuurlijk.
Ja, nou ja, het was niet prima. Maar...
Nou ja, voor het Nederlands voetbal was het natuurlijk een domper. Maar goed, er hoort er ook bij. Je kunt niet altijd geweldig presteren. Maar ja, wat ik zei, voor Van Gaal een grote teleurstelling. En voor de jongens die zo goed waren in die tijd... natuurlijk ook een enorme teleurstelling dat ze er zomaar niet bij waren op een groot toernooi. Ja. En dus lag je s'nachts naar wedstrijd. Ik was op vakantie in Mexico tijdens dat WK. Nou, zal het de mensen verder niet zoveel interesseren. Maar dan lag je s'nachts dus naar Engeland tegen Brazilië en zo te kijken. Of België tegen Brazilië volgens mij. Ja, dan moest je echt proberen wakker te blijven. Want voor heel veel Nederlanders houdt het een beetje op als Oranje niet meedoet aan een groot toernooi.
Ja.
Als je echte voetballiefhebber bent, kijk je wel graag natuurlijk. Maar... ja, een heel apart WK was dat.
Ja, en je weet het, als wij toen de podcast hadden gemaakt, hadden wij op deze 1 september, na die wedstrijd, hadden we 1 ding gedaan.
Haalt hij de kerst?
Dat hadden we natuurlijk afgevraagd voor Van Gaal. Nou, dat wisten we uiteindelijk wel, maar dat was natuurlijk wel de vraag van de dag geweest.
Is hij er al uit, Sven Swinnen?
Nee, nog niet. Ze hebben versterking gehaald. Ze hebben Chocon gehaald van Excelsior, zag ik.
Ah, maar dan zie je wel dat ze niet aan Sven ligt.
Nee.
Nee,
gelukkig ja. Nee, ook wel prettig voor Sjoerd dat niet elke voorspelling gelijk uitkomt. Hè. Anders krijgt hij dat zo meteen weer.
En die trainer Sjoerd van Dundee, is die er al uit?
Ja, die is er wel uit. Die trainer van Dundee is eruit. En die trainer van, Bournemouth is eruit. Dus ja, die zijn allebei uit.
Ja, die van Bournemouth, ja, dat was wel heel lullig natuurlijk. Ja. Die 4 wedstrijden gespeeld. En er zaten Arsenal, City en Liverpool tussen. Daar had Klopp, ik vind Klopp vaak een beetje een zeur in die interviews, maar... daar had hij natuurlijk wel helemaal gelijk in. Ja.
Ja.
Dus deze man heeft geweldig werk geleverd daar. Mag hij misschien nog 2 wedstrijdjes extra tegen ploegen waar hij wel van kan winnen. Ja. Alhoewel 9-0 verliezen is natuurlijk wel erg veel. Hè?
Ja, maar Maarten zei het gisteren ook al in de podcast. Je zag Klopp ook echt een beetje kijken naar die wedstrijd. Zo van naar hem toe lopen naar die manager. Van, oh, sorry, weet je wel, maak je niet druk.
Ja. In die grote competities is het gelijk gedaan met je. In Nederland niet. Alhoewel,
Wim Jonk morgen op straat staat. Of moet hij erin voor Wim Jonk nu, denk je?
Ja, nee, komt Wim ook in probleem? Nee, ik
7-1.
Maak me toch een beetje zorgen om Go Ahead, om de trainer van Go Ahead. Want ja, die verliezen normaal ook van Feyenoord natuurlijk zaterdag. Blijft het dan rustig daar?
Ja.
Hm. Dan is er toch 5 verloren, hè?
Nou, dan ga ik die maandag weer instarten, ja?
Ja, pakken we zondagavond of maandag even mee. Ja.
Even kijken hoe het dan gaat, ja?
Ja,
goed, Mikos, dank voor nu. Morgen een nieuwe AD voetbalpodcast. Dan zal er een hoop duidelijkheid komen. De mist rondom Amsterdam, de mist rondom Eindhoven zal dan zijn verdwenen. Hopelijk. Dan weten we waar de toekomst ligt van Cody Gakpo, van Sangaré, van Alvarez, van Kudus. Wat er nog eventueel gaat gebeuren. Dus dat allemaal morgen in een gloednieuwe AD voetbalpodcast. Tot dan.